op 1.
Nieuwe feiten. Jonathan Holslag, de China-specialist van de VUB, die heeft een brief geschreven. Een brief aan de premier van China. En die brief die begint zo: beste meneer Wen. Ja, want die man die heet Wen. Omdat ik weet dat u de debatten in Europa goed volgt, durf ik u dit verzoek te doen. Alsjeblieft, koop onze obligaties niet. Goedenavond, Jonathan Holslag.
Goedenavond.
Waarom niet?
Wel, het is natuurlijk een polemisch stuk om mee te beginnen. En we kunnen het alleen maar in dank afnemen dat China pogingen zal ondernemen om mee te helpen de Europese financiële markten te stabiliseren.
Je bent toch niet aan het terugkrabbelen nu, hè?
Ik ben zeker niet aan het terugkrabbelen, want er is natuurlijk een aspect op korte termijn, maar op lange termijn vrees ik dat we eigenlijk een beetje Europa aan het manoeuvreren zijn in de richting van het Amerikaanse economische en monetaire beleid van de voorbije 10 jaar, laat ons zeggen, hè, waarbij men kost wat kost trachtte het talende concurrentievermogen van de markt zelf te compenseren door een soort van krampachtig sterke dollarpolitiek te voeren. En we moeten, denk ik, vermijden dat we nu China uitnodigen om onze euro sterk te houden, hoe nobel dat doel ook in menig opzichten mag zijn, terwijl dat op lange termijn het nog moeilijker zal maken voor ons om concurrentieel te blijven, om onze industrieën te gaan heropbouwen. Want
het is eigenlijk, de noodhulp die is welkom, maar eigenlijk op termijn is die hulp een deel van het probleem.
Is inderdaad een deel van het probleem. Normaal gezien,
en hoe werkt dat?
Wel, het is een heel complex economisch debat, maar normaal gezien als de competitiviteit en de productiviteit van een economie afneemt, dan houdt dat ook in dat bijvoorbeeld een van de elementen daarvan je munt gaat verzwakken. En door het verzwakken van die munt trek je dan weer meer investeringen aan en win je dan op een aantal terreinen opnieuw wat voorsprong. Maar het probleem hier is dat we eigenlijk te maken hebben met twee markten, de Europese en de Chinezen, waar dat die aanpassing, eigenlijk die spontane aanpassing, niet plaatsvindt. Doordat men tracht aan beide zijden die correctie, die niet gemakkelijk is, doorgaans gepaard gaat met sociale spanningen, voor zich uit te schuiven. In China gebeurt dat door de yuan artificieel te koppelen aan vooral de dollar, in mindere mate de euro. In Europa is dat gebeurd op tal van manieren, alleen al door transfermechanismen binnen de eurozone, maar ook bijvoorbeeld door op een systematische manier een overheidsuitgavenpolitiek te voeren die eigenlijk onhoudbaar is en eigenlijk putten tracht te dempen door nieuwe putten te graven, nieuwe kredietputten te graven.
Dus we hebben een probleem omdat we te veel geleend hebben en nu gaan we nog meer lenen om dat probleem op te lossen.
Ja, zo is dat. En wat mij vooral stoort of zorgen baart op dit moment is dat natuurlijk alle leiders, Europese leiders, om voor de hand liggende redenen zich zeer veel zorgen maken over die financiële markten, terwijl eigenlijk het debat over hoe op lange termijn onze Europese markt opnieuw gezond te maken, hoe bijvoorbeeld onze industrieën meer kansen te geven, ervoor te zorgen dat we onze export opnieuw competitiever maken, terwijl die debatten op dit moment wat verstomd zijn en ik ook eigenlijk weinig beleidsalternatieven zie op Europees niveau, op niveau van de verschillende lidstaten, om in een meer competitieve internationale economische orde het hoofd boven water te houden.
Ja, alternatieven, ik hoor het u graag zeggen, maar dat betekent de euro laten zakken.
Wel, ik denk dat een zwakke euro heeft voor- en nadelen, maar op lange termijn gaat een zwakkere euro, zeker ten opzichte van de Chinese munt, quasi een preconditie zijn, een beginvoorwaarde om opnieuw te beginnen onze werkgelegenheid te herstellen in dynamische industriële sectoren.
Maar betekent dat ook, ik ben ook een economische nitwit, hè, maar betekent dat eigenlijk een gigantische inflatie, duurdere dingen allemaal?
Ja, zonder meer. En een inflatie is natuurlijk een hoogst problematisch gegeven, maar inflatie heeft ook als positieve uitwerking dat uiteindelijk mensen minder zaken gaan kopen die ze zich eigenlijk niet kunnen veroorloven. En onder meer bijvoorbeeld ook goederen die worden ingevoerd vanuit andere landen, zoals China, die dan duurder gaan worden, waardoor dan ook weer onze betalingsbalans verbetert en er op lange termijn meer zuurstof gegeven wordt, gegenereerd wordt voor groei van onze eigen productie. Dus elke correctie, elke aanpassing is pijnlijk, gaat gepaard met sociale spanningen, maar opnieuw, politici hebben doorgaans te veel de neiging om die correcties, geleidelijke correcties, aangedreven door de markt te gaan onderdrukken. En dan vroeg of later borrelen die dan toch weer terug op.
U vraagt aan de premier van China om de Europese obligaties niet te kopen. Zal hij daarop ingaan, denkt u?
Wel, een aantal van zijn adviseurs kennende bestaat er redelijk wat houdendheid op dit moment al.
En zal hij jouw brief lezen?
Laat me zeggen dat een aantal van de argumenten reeds toch in zijn entourage zijn duidelijk geworden. Hè. Vorige week in Peking nog lang gediscussieerd met vele planners bij de Chinese overheid. En heel veel van de argumenten die ik hier nu in dit stuk wat polemisch naar voren breng, zien zij ook heel erg goed in. En wat Chinezen me ook aangeven is dat hun eigen economische transitie op dit moment eigenlijk heel erg vast is komen te zitten. En dat China zelf eigenlijk weinig andere opties heeft dan die export- en investeringsaangedreven groei gaande te houden, waardoor ze dus zullen enigszins toch moeten tussenkomen hier in de stabilisering van de euro. Maar dat neemt niet weg dat er heel veel argwaan is en dat het vertrouwen in de economische toekomst van Europa redelijk beperkt blijft.
Toch maar voorzichtig zijn met die Chinezen. Dank u wel, Jonathan Holtzlag. Goedenavond.
Graag gedaan.